We waren gebleven in vers 4. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Nou, dit zijn woorden van Israël, maar zoals ik al zei, dit is toch ook al wat nog algemeen geleerd wordt, ook in het christendom. Maar, om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Door Israëls optreden natuurlijk werd hij doorboord. Doordat zij hem overleefden aan de Romeinen en aangaven dat hij moest sterven. Maar ook natuurlijk doordat hij stierf voor de zonden van het volk en voor onze zonden. En voor ieders zonde overigens. Hij stierf voor de zonden der wereld. Hij werd om onze overtredingen doorboord. Wat hier niet staat, dat moet ik erbij zeggen. Hij werd om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Wat hier niet staat, is dat hij werd doorboord en verbrijzeld om de straf op onze zonden te dragen. Dat staat hier niet. Zo leest men het wel, maar het staat er niet. Hij werd om onze overtredingen doorboord en om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Dat wat Israël hem aandeed, daarom werd hij doorboord en daarom werd hij verbrijzeld. Hij werd overigens doorboord. Zijn handen werden doorboord, maar ook met die speren. In Johannes 19, vers 34... Een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en meteen kwam er bloed en water uit. Hij werd geslacht als een lam. Ja, dit is een verhaal op zich hoor, want ik geloof dat dit de met recht de doodsteek was waardoor hij om het leven kwam. Maar dat is een kwestie die met vertalingen te maken heeft en met een vers dat weggelaten is in het ene evangelie. Volgens mij hebben we het daar ook wel eens over gehad toen we het hadden over de gebeurtenissen rond de kruisiging. Dus dan verwijs ik maar terug naar oude studies. maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons heeft hij dan toch de straf op onze zonde gedragen? Nee, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Wat is die straf? Hier staat ook niet dat hij de straf droeg op onze zonde en dat ons tevreden aanbrengt. Nee, hier gaat het over zijn lijden en sterven. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Of vanwege onze overtredingen. Vanwege onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Die straf is niet de straf van God die hij droeg. Dit gaat over wat Israël, wat de mensen hem aandeden. Hij kreeg daar de doodstraf. Hij werd door het Joodse volk overgeleverd aan de Romeinen om ter dood gebracht te worden. En dat was overigens ook een onrechtvaardige daad. Want Paulus zegt in zijn toespraak in Handelingen 13. Hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. Zelf mochten ze dat niet van de Romeinen. Ze hadden de Romeinen daarvoor nodig. Dus hier eigenlijk is hij ter dood gebracht door Jood en Heiden, om het zo te zeggen. Hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En ik dacht dat ik nog een vers had. Ja, die heb ik nog. Maar eerst even dit. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus dit gaat over zijn lijden en sterven. Hè. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf, de doodstraf dus, die hij kreeg. Die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij werd ter dood veroordeeld. Dus hier staat echt niet wat men daar doorgaans in leest. In Colossenzen zegt Paulus over de straf die ons de vrede aanbrengt. Hier gaat het over de zoon, de eerstgeborene, het hoofd van het lichaam. En dan staat er, en door hem alles. God gaat door hem alles, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is, tot hem wederzijds te verzoenen. Dus God gaat het al, het alles wat op aarde, wat in de hemel is, tot hem verzoenen. Wanneer hij, hier staat het ook, hè, wanneer hij door hem vrede maakt, door het bloed van zijn kruis. Dus God maakt vrede door, ja, door de, die straf die de mensen hem aandelen. Juist door die daad, is natuurlijk, ik noemde net het woord onrechtvaardige daad, maar er werd daar een onschuldige, ze vonden ook geen schuld in hem. Ze vonden geen schuld in hem, maar toch zei ze, hij is des dood schuldig. En dat is natuurlijk het grootste onrecht wat ze hem hebben kunnen aandoen. En wat ze ook God hebben kunnen aandoen door zijn zoon aan een kruis te nagelen. Nou, juist door die wandaad maakt God vrede door het bloed van zijn kruis. En dat is verzoening. Want verzoening is de vijandschap wegnemen van vijanden, de vijandschap veranderen. Het veranderen van een vijand in een vriend of een medestander. Nou, dat doet God juist door die afschuwelijke daad. Als Israël en ook de natie, als ze ergens hadden verdiend om het niet te krijgen, om het zo te zeggen, ja, dan was het wel daar, door wat daar gebeurde. Maar juist door die afschuwelijke daad maakt God vrede door het bloed van zijn kruis. Nou, als dat geen genade is, dieper kon men niet zinken. En juist daar zegt God van, God wekt hem op na 3 dagen. En daardoor geeft God de wereld het leven. Ook aan zij die hem aan het kruis nagelden. In Petrus haalt de woorden uit Jesaja aan. Ik heb deze even grijs gelaten, daar kom ik straks op. Dus die blauwe lees ik even. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het oud. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Die zelf onze, dit gaat ook over Israël, hè, want Petrus is een van de 12 en die schrijft ook aan de besnijdenis, om het zo te zeggen. Maar hij zegt dan, die zelf onze zonde in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. En die zonde, dat waren de missers van het volk. Dat wat zij hem misdeden. De slagen, de nagels, de doornenkroon, de speerstoot. Ja, weliswaar door de hand van Romeinen. Maar zij begingen een misser, want dat is een zonde, een doelmisser, door hem aan het kruis te nagelen. En hij heeft die zonde in zijn lichaam gedragen op het hout. Dit lijkt Paulus wel, hè, wat hij hier zegt. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Dat is net Romeinen 6. Want wij zijn met hem gestorven, opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen, zegt Paulus in Romeinen 6. En dan, door zijn striemen bent u genezen. Ook dat lazen in, dat zijn dus woorden uit Jesaja 53. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen. Kijk, hier kom ik weer op dat genezen. Men zegt van ja, door zijn striemen zijn wij genezen, dus hoeven we niet ziek te zijn. Maar daar gaat het niet over, want daarom moet je schrift met schrift vergelijken. Petrus legt die woorden hier uit Jesaja 53. Hij zegt dat door zijn striemen bent u genezen, dat betekent, want u was als dwalende schapen. Dus dit gaat niet over lichamelijke ziekte, dit gaat over afdwaling en over opstandige schapen die de weg kwijt zijn. En daarvan, zegt Petrus, daarvan zijn jullie genezen, door zijn striemen. Helder toch, als je die dingen naast elkaar legt? Dan krijg je gewoon de antwoorden. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen.
Schapen zijn niet zo gewillig.
Nee. Ah, maar als er één schaap over de dam is, Leni, dan dat woord striemen, dat komt in Jesaja nog één keer voor. En dat vinden we in Jesaja 1. En daar wordt Israël wordt voorgesteld als een lichaam dat ziek is. En daar vinden we ook dat woord van striemen. Het gaat om. Zie, ik had het net over. Ik niet, maar Petrus. Die heeft het over. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen. Dus dat gaat over geestelijke genezing, om het zo te zeggen, niet om lichamelijke genezing. Nou, hier in Jesaja 1 wordt Israël voorgesteld als een lichaam dat ziek is. Heel het hoofd is ziek, heel het hart is afgemat. Vanaf de voedsel tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden en striemen, dit woord. Dat is de enige keer, andere keer dat het in Jesaja voorkomt. Gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden en niet met olie verzacht. Hier wordt Israël voorgesteld als een lichaam dat genezing nodig heeft. Hè, want zij zijn dwalende schapen. Dat van die dwalende schapen, dat staat hier ook in het volgende vers. Want ik ben nu weer terug in Jesaja 53. Dat is het makkelijke van die programma's. Even klikken en je bent van het een in het ander. Maar soms is het wel handig om in je Bijbel, want je moet soms even schakelen. We schakelen nu al van het een naar het ander. Hebben jullie geen moeite mee, zie ik. Maar misschien dat ik mijn eigen onkunde projecteer op jullie nu. En het af en toe er even bij zeg. Maar hier stond de straf die onze vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwalen als schapen. En Petrus legt dat uit. Want wij allen dwalen als schapen. En daar gaat die genezing over. Wij wenden ons een ieder naar zijn eigen weg. Dat doen opstandige schapen. Die wenden zich naar hun eigen weg. Maar de Heer heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Dat van die schapen, ik zei net, deze woorden zal Israël in de toekomst spreken. Nou, in de profetieën, ik heb één voorbeeld geloof ik. Daar wordt het volk Israël voorgesteld als een kudde schapen. Dan staat er, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Dit is Ezekiel 34. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Dat is een mooi beeld van de diaspora, toch? Er is niemand die naar ze vraagt. Er is niemand die ze zoekt. En dan, het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvaren. Ik zal ze wijden zoals het hoort. Ja, die belofte wilde ik er wel even bij vermelden. Want dat zal in de toekomst met Israël gebeuren. Maar Israël is dus een kudde, wordt voorgesteld als een kudde in de oud-testamentische profetieën. Maar we vinden dat bijvoorbeeld ook we kennen gelijkenissen met schapen waarvan er ook een is afgedwaald. Nou, de herder zoekt dat verlorene totdat hij het vindt. Wij alle dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Dat onrecht van het volk, ja, dat kwam op hem neer. En zij doden hem. Het was onrecht dat ze hem overleefden en doden. Maar God gaf hem daartoe over. Dat is ook Romeinen. Die werd overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardiging. Romeinen 4, vers 25. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Dit is ook een bekend vers. Hè? Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Ja, dit wordt dus ook beschreven in de evangelie, de gebeurtenissen rondom het lijden en de veroordeling van de Heer Jezus. De hoge priester stond op en zei tegen hem, Matthäus 26, vers 62. Antwoordt u niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. Dat vind je meerdere keren. Toen hij door de overpriesters en oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Dus hij deed als een lam dat ter slachting werd geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Petrus, net was dit blauw en dit grijs, nu is het andersom. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En waarom dan? Toen hij leed niet dreigde, maar hij het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij wist dat hij deze weg moest gaan en daardoor kon hij zich als een lam ter slachting laten leiden en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Hij wist ook, hij deed dat, hij heeft die schande, zo zegt Hebreeën 12, dat hij heeft die schande verdragen en het kruis veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. Hij wist namelijk ook vanuit de profetieën dat God hem zou opwekken op de derde dag. Daarom kon hij het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En daarom kon hij zich als een lam ter slachting laten leiden. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dat is overigens ook wel mooi, hè? Want ik zei net dat de kudde is een beeld van Israël. Maar hij was dus ook onderdeel van die kudde, als lam. Een schaap, zoals dat hier staat. Ik zei net, als één schaap over de dam is. Maar dat, ook daar is het natuurlijk een dubbele zin. Want hij is over de dam, hij is de eersteling die onvergankelijk leven heeft ontvangen. Nou, en als één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Sterker nog, dan volgt de hele kudde. En dan mag je van mij de kudde Israël invullen, je mag de natie invullen, je mag iedereen invullen. Want iedereen zal die dam overgaan om in die beeldspraak te blijven. En als lam was hij dus onderdeel van de kudde. En Israël, dat zagen we net, wordt voorgesteld als een kudde opstandige, afgedwaalde schapen. En hij was juist het gehoorzame lam. Dat lam dat zich ter slachting liet leiden. Het lam dat zijn mond niet opendeed toen hij vals beschuldigd werd. Dus dat is ook weer de tegenstelling, hè, tussen het volk Israël als opstandige schapen en de Heer. Als we dit lezen, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als je dit leest, als een lam dat de slachting werd geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, dan weet je meteen dat al die lammeren en die schapen die we in het Oude Testament vinden, een beeld zijn van hem. Al die offerlammen die geofferd werden, die ter slachting werden geleid. Want er zijn wat voorschriften in het Oude Testament met betrekking tot het lam. Maar wat dacht u van deze? Johannes, de doper, die zag Jezus naar zich toe komen. Johannes 1. En hij zegt ook, zie het lam van God. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Waarmee dus ook gezegd wordt, al die lammeren zijn een uitbeelding van het lam van God. De bok op grote verzoendag, de offerdienst in de tabernakel, in de tempel, al die schuldoffers, zondeoffers, waarbij lammeren werden geofferd, zijn allemaal uitbeelding van dat ware offer. Het lam van God dat geslacht werd daar aan het kruis. Zoals hier op die slagbank. En dat werd dan geofferd, door vuur weggenomen. En steeg zo op naar boven, een beeld van zijn opstanding en zelfs van zijn hemelvaart. De slachting is het kruis, daar vloeide het bloed van het kruis, het bloed des kruises. En op dat altaar werd hij geofferd en als beeld van zijn opstanding. Nou, al die lammeren en schapen nogmaals, die zijn daar een beeld van. In Openbaring 5 lezen we over de het lam staande als geslacht. Dus daar is dat geslachte lam, staat daar. Dus het gaat over het opgestaan, het opgewekt. En als je die versen daarvoor en daarna bij elkaar leest, ja, dan wordt het wat. Maak daar maar eens een tekening van, want het gaat over de leeuw van Juda en die wordt dan gezien als een lam staande als geslacht. Lammetje. Het lammetje staat er zelf in, of een klein woord. Ja, dit gedeelte mag ik niet onbesproken, tenminste niet onvermeld laten. In Handelingen 8 is er een moorman, zo kennen we hem, een moorman op reis. En die, dat was dus een, weet ik veel, een Ethiopiër, een zwarte, maar dat mag je ook niet meer zeggen, geloof ik. Hè?
Anders dan blanke punt.
Ja, als ik dat tegen mijn kinderen zeg, dan die leert op school dat het discriminatie is. Dat zeg. Of een neger ook al niet meer, geloof ik. Dus
noemen ze dat dan in Suriname?
Het valt niet mee.
Is het
Sinterklaas
weg?
Het valt niet mee. om te zeggen wat je bedoelt tegenwoordig. Hè? Maar die molman die is hier op reis en dan wordt Filippus door de geest naar hem toegedreven. En die zit in zijn wagen, het is een kamerling, iemand van de regering, zeg maar. En dan, die leest een schriftgedeelte en het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal over zijn geslacht vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Ja, dat is dus de vraag die je zou kunnen stellen als je Jesaja 53 leest. En ik ben natuurlijk gewoon op de muziek vooruitgelopen door te zeggen van dat gaat over de Heer Jezus Christus. Maar hier staat het bewijs ook. Hè? Jezus bevestigt de schrift dat zelf ook. Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Nou, daar had ik wel bij willen zijn. Maar wij bespreken dit gedeelte ook. Maar daar gaf Filippus dus bijbelstudie over Jesaja 53. En hij verkondigde hem Jezus naar aanleiding van Jesaja 53. Hij werd mishandeld, maar liet zich verdrukken, deed zijn mond niet open. Als een lam dat de slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Het is een wat lastig vers. Tenminste, dat vind ik. Want wat betekent nu dat hij uit verdrukking en gericht is weggenomen? Zou dat slaan op zijn dood? Hè? Dat hij uiteindelijk is de dood natuurlijk ook een verlossing op lijden en op verdrukking. Ik weet niet goed hoe ik deze moet lezen. Dus ik geef maar mee dat ik er verder niet zoveel over kan zeggen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden. Ja, ik denk dat slaat op dat niemand van zijn generatie oog had voor de weg die hij moest gaan. Hè, wie onder zijn tijdgenoten, het is een wat lastige zin als je dat leest. Wie van zijn generatie, van de generatie van hem, wie? Hij mediteert, het woord voor mediteren staat hier. Dat hij wordt afgehouden. Wie van zijn generatie kon bedenken welke weg hij moest gaan? Ik denk maar dan parafraseer ik het, dan leg ik het uit. Maar ik denk dat dat de gedachte is. Dat lees je ook in de evangelie, hè, dat zelfs zijn eigen volgelingen, zijn eigen leerlingen, nauwelijks een idee hadden van de weg die hij moest gaan. Dat hij moest leiden. Nou, hij is afgesneden uit het land der levenden. Dat woord afgesneden, dat vinden we vaker. Ik weet niet of het hetzelfde woord is, maar de profetie van de 70 weken van Daniël. Daar staat na 62 jaarweken, zeggen dan de vertalingen, 62 zevens staat er letterlijk, zal de Messias afgesneden worden. En hij heeft niets. Want de Messias zou komen om zijn koninkrijk op te richten, maar na een bepaalde tijd, in deze tijdrekening, zou hij worden afgesneden. En hij zou niet hebben. Hij zou dat koninkrijk, hij heeft niets. Hij heeft dat koninkrijk niet. Niet op dat moment in ieder geval. Tenminste niet openbaar. Hij heeft het wel, maar het is verborgen. En dat is in Daniël ook nog verborgen. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Om onze ongerechtigheden werd hij doorboord. En om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Ja, nu komt het punt dat ik op de klok kijk. Ik denk van ja, wat gaan we doen? Het zijn echt nog een paar versen. Hm? Ja, moeten we dat democratisch beslissen of...
Ik sta niet.
Sommigen onthouden zich van stemmen. Ja, ik misschien red ik het wel rond 12 uur, maar ik kan niet beloven dat ik...
Ja, dan wordt het toch gelijk over de aandacht.
Ja?
Als het maar geen 12:30.
Nee, 12:30 wordt het niet. Nee, nee.
Ja, ik wil het wel, maar ik heb een afspraak.
Ik snap het. Nou, anders zet ik hem gewoon 2 versnellingen.
Niet snel.
Nee, maar het heeft altijd een voordeel natuurlijk om die dingen in één keer te bespreken. En misschien is het nadeel dat jullie nu al zoiets hebben van, nou, dit was al erg veel. Ga volgende keer maar verder. Maar als jullie zeggen van, ga maar verder, dan treft mij geen blaam. Laat ik het zo zeggen. Dus dan gaan we nog even verder. En jullie weten allemaal de deur, toch? Dus als je zegt van, ik moet nu echt weg, dan... Ja, ik ga snel verder. Dat is een goede hint van Cor. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Dit is ook wel een lastig vers als je het zo leest. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood. Ik denk dat het idee erachter is dat men zijn graf wilde stellen bij de goddelozen. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Veroordeelde misdadigers werden volgens mij ook, die kregen niet zo'n hele eervolle begrafenis. Maar dat ging bij hem anders. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Ik denk dat je hem zou moeten lezen, maar dan parafraseer ik. Men stelde zijn graf bij de goddelozen, maar hij was bij de rijken in zijn dood. En die rijken, dat is... Jozef van Arimathea, want die was rijk, dat staat er. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was, en die zelf ook een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver linnen, zuiver fijn linnen, legde het in zijn nieuwe graf dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Ja, er zijn allerlei verhalen over die Jozef van Arimathea, hoe het kon dat hij zomaar dat lichaam op kon eisen. Men zegt wel dat het een oom van Jezus geweest is. Dat zou heel goed kunnen. Maar wat ik wel geloof, kijk, Jozef, we kennen Jozef uit Genesis, hè? En dat weten we allemaal, dat is een type van Christus. De weg van die hij ging door vernedering en verhoging, daar hebben we het nu ook over. Die Jozef is een type van Christus, maar hier, en Jozef is een Jozef in de Bijbel, hier gaat het ook over een Jozef. En die is ook een type van Christus. En wat doet hij hier? Hij zorgt voor het lichaam. Hij neemt dat lichaam in ontvangst, wikkelt het in zuiver fijn linnen, hij verzorgt dat. Lin heeft ook weer met hoge priesterschap te maken. Hij legde het in zijn nieuwe graf. Want de Heer zou daaruit opstaan. En dat, daarmee zou het nieuwe verbond tot stand komen. Dat hij in de rots uitgehakt had. Wij zijn zijn lichaam en hij bewaart ons in de rots. Want de rots is ook Christus. En de grote steen werd voor de ingang gewenteld. En wentelen heeft alles met wedergeboorte te maken en nieuw leven. Nou, dat even zo heel snel, maar dat... En verborgen, ja. Ja. Dus daar, dat is echt wel de typologie die daarachter zit, volgens mij. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Ja, ik heb daar wat commentaar op nageslagen, ook op dit vers. En er zijn, ik heb al gezegd, ik heb niet heel veel verstand van Hebreeuws, eigenlijk helemaal niet. Maar er zijn echt uitleggers die zeggen dat er staat zijn verbrijzeling. Behaagde de Heere. Dat is veel passiever. Hier staat echt dat de Heere hem verbrijzelde. Maar in andere schriftplaatsen lezen we natuurlijk dat God hem daartoe overgaf. Hij leefde hem daartoe over. En de verbrijzeling zelf, ja, dat lazen we net al. Dat deed het Joodse volk samen met de Romeinen. En hier, bij dit woord zie je dat wel terug in de interlineair. Hij doet hem verwond zijn. Is toch wat anders dan hij maakte hem... ziek staat hier ook, maar hij maakte hem verwond. Hij doet hem verwond zijn. Hij leefde hem namelijk daartoe over. Ja, dus veel passiever. Ik las dat bij...
Hij liet het gebeuren, zeg maar.
Hij liet het gebeuren, ja. Ja. Dus zijn ik heb dus van... Hoe heet die dominee die wel eens in... of ex-dominee die wel eens in Ebenezer spreekt? Dominee... Nee?
Oh ja, die
thuis
in het Hebreeuws.
Ja, ja. Heet die Govers? Klaas Govers. Daar las ik onder andere dat er staat... Zijn verbrijzeling behaagde... Jawel, behaagde de Heer. En hij doet hem verwond zijn. Wanneer hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben... gaat het weer over dat offer, hè, dat lam dat ter slachting wordt geleid... en waartoe hij zich overgaf. Wanneer hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben... zal hij nakomelingen zien. Zal hij zaad zien. Dus dat betekent ook al dat... wanneer hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben... nou, een offer die werd geslacht... Maar nadat hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Ja, dat is al opstanding uit de dood. Dus hij zou... Hè, want een offerlam dat stierf. Maar hij zou zaad zien. En hij verlengt de dagen. Hij zou de dagen verlengen. Hier staat dan... En een lang leven hebben. Nou, dat is met recht leven, want het is onvergankelijk leven. Hij is als eersteling opgewekt uit de dood en heeft onvergankelijk leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Dus hij zal zaad zien en hij verlengt de dagen. Ja, dat kun je al zeggen, want dat is eindeloos namelijk. Dus dat is nogal een verlenging, dat hij de dagen verlengt. Dat is onvergankelijk leven namelijk. Het is ook mooi, hier staat dan het voornemen. Dus Heere zal door zijn hand voortgang hebben. Ik wees er net al op, het verlangen van Jehovah is in zijn hand voorspoedig. Dus wat Jehovah, wat God verlangt, dat zal in zijn hand, of door zijn hand, door zijn rechterhand, hè, door Christus, door zijn zoon, door de Messias, zal dat voorspoedig zijn. Dus al wat God zich voor ogen heeft, dat zal hij realiseren door de Messias, namelijk door zijn zoon. Oh, ik had trouwens een diaatje van dit vers, wat ik net noemde. Hier gaat het over het evangelie, 2 Timotheüs 1. Er staat in het voorgaande vers, wordt gesproken van het goede bericht, het evangelie. Dat nu openbaar gemaakt wordt door de verschijning van onze redder. Nee, het staat er al, ik zeg het verkeerd. Door zijn voornemen en genade staat er dan. Door zijn voorgenomen genade. Dat is daar. Door Gods genade. Maar dat wordt nu openbaar gemaakt, zegt Paulus. Daar was heel veel van verborgen, van Gods genade. Ook in de geschriften van het Oude Testament. Maar Paulus zegt dat wordt nu openbaar gemaakt door de verschijning van onze redder. Christus Jezus. Die de dood niet doet. Hoe dan? Doordat hij leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Door het evangelie. Maar de dood te niet doen is leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen. En dat zijn twee zelfstandige naamwoorden. Hè? Leven en onvergankelijkheid. Wij zouden zeggen onvergankelijk leven. Maar het hier ligt de nadruk op die beide woorden. Het is leven, namelijk onvergankelijkheid. Dat brengt hij aan het licht wanneer hij de dood teniet doet. Dus als de dood teniet gedaan wordt, ook 1 Korinthe 15 natuurlijk, dan zullen allen die in Adam sterven, die zullen dan levend gemaakt zijn met onvergankelijk leven, want dan is de dood er niet meer. Dat is het evangelie. En dat is wat God behaagt en dat is wat zijn verlangen en dat is wat dat verlangen van Yahweh, wat in zijn hand voorspoedig zal zijn. Daar gaat het over. Hij zal zaad zien en de dagen verlengen met recht. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Alleen deze vers, hè, ze noemen Jesaja wel de evangelist van het Oude Testament of iets dergelijks, of het evangelie van het Oude Testament. Maar er wordt gesproken over dat hij zal de dagen verlengen. Het verlangen van Jehovah zal door zijn hand voorspoedig zijn. Hier ook weer, om zijn moeitevol lijden, hè, om de arbeid van zijn ziel, het gezoek van zijn ziel, hè, zijn lijden, dat hij zich eerst vernederd heeft, om die weg van verhoging te gaan. Maar om zijn moeitevol lijden zal hij het zien. En dan staat het tot verzadiging toe. Dus dat wat hij zich voor ogen heeft, daarin zal hij verzadigd worden. Alleen als je dit soort versen leest dan, en je neemt ze serieus, dan kun je al niets met een leer van een hel en een God die het meerdere deel van zijn schepselen afschrijft of annihileert of wat dan ook. Nee, hij zal het zien tot verzadiging toe. Dat wat hij voor ogen heeft, dat wat hij wil, daar zal hij in verzadigd worden. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, velen de rechtvaardig maken. Kijk, hier gaat het weer over die knecht des Heren. We hadden al opgemerkt dat dat natuurlijk de Heer Jezus Christus is. Door zijn kennis zal mijn knecht, ja, hij wist dat hij die weg moest gaan van lijden, van vernedering, om opgewekt te worden op de derde dag en om verhoogd te worden enzovoort. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Ja, hij zal velen rechtvaardig maken. Hoeveel zijn dat er? Nou, dat zijn er veel. Maar Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 5. Dit is geen drukfout voor mij. Ik heb even voor gekozen om het zo te doen. In Romeinen 5 vers 19 staat, net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam, zeg ik erbij, de velen tot zondaars werden gesteld. Hoeveel zijn dat er?
Heel veel.
Ja, heel veel.
Iedereen.
Ja. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, de velen tot rechtvaardiger gesteld worden. Ik heb al zo vaak gehoord, ja, maar er staat veel, er staat niet allen. Ik zeg, nou, uit het verband blijkt dat, kijk, als er allen zijn, zijn het er sowieso veel. Toch? Juist dan zijn het er veel. Maar je zou nog kunnen zeggen van, ja, dit is een vers wat Paulus aanhaalt uit Jesaja en daar gaat het over de velen en de velen is Israël, dus, nou ja, enzovoort. Ja, maar in vers 18, het vers wat hieraan vooraf gaat, legt hij al uit wat deze woorden werkelijk betekenen, geeft hij de diepere betekenis eraan, zoals Paulus zo vaak een diepere betekenis mocht geven aan profetieën, aan schriftgedeeltes die ook, ja, die hun toepassing hebben op Israël. Maar ja, waar Paulus echt de bedekking echt vanaf mocht nemen. Dus dan, hier staat eigenlijk hetzelfde, alleen met iets andere woorden. Dus dan, zoals ze door één misstap, namelijk door die ongehoorzaamheid van die ene mens, voor alle mensen, kijk, dat zijn ze wel allemaal, daar kun je niet omheen, tot veroordeling is, zo is het ook door één rechtvaardige daad. Nou, daar hebben we over gelezen in Jesaja 53, over die daad van die ene rechtvaardige. Voor alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. En Paulus legt dat uit met vers 19, wat hij citeert, deels uit Jesaja 53. Dus eigenlijk zegt hij ook al, dat ligt dus in Jesaja 53 al verborgen. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen, en Paulus zegt in Romeinen, alle mensen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Ja, dus het laatste vers. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen. Dat is allemaal cryptisch hè, wat we hier lezen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Letterlijk zijn ziel, hè, want de ziel is in het bloed, weten we uit andere schriftgedeelten. Omdat hij zijn ziel heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Hè. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als ze het werkelijk hadden geweten, hadden ze het niet gedaan. Dat eerste zinsdeel, daar wil ik nog iets over zeggen. En de rest spreekt denk ik voor zich. Hè. Hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood. Zijn bloed het bloed des kruises. En hij is onder de overtreders geteld. Hij werd als een misdadiger gerekend. En gekruisigd en gedood. Gevonnist. En daarin heeft hij toch voor de overtreders gebeden. Vader vergeeft hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar daarom, hè, omdat het verlangen van God, van Yahweh, door zijn hand voorspoedig zou zijn, uit dit vers. Het verlangen van Yahweh zal door zijn hand voorspoedig zijn. En omdat hij de velen zou rechtvaardig maken, ongerechtigheden zou dragen, om zijn moeitevol lijden enzovoort. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. Ja, hoe dat er precies staat, daar verschillen de vertalingen ook wel een beetje in. De Statenvertaling heeft, daarom zal ik hem een deel geven van velen. Natuurlijk kun je dit ook toepassen op Israël. Hij zou als Messias, als schaap van de kudde, als lam, zal hij ook de koning zijn van dat volk. Hij zal een deel toebedeeld krijgen onder die velen, onder Israël. Maar ik denk ook hier dat hier wel een verborgen toepassing in zit. Hè, dat hij een deel toebedeeld zou krijgen onder velen, namelijk ook onder ons, onder de Ecclesia. En ik zou het niet durven zeggen als ik de brieven van Paulus niet zou kennen. Maar Paulus zegt, in Romeinen 8 bijvoorbeeld, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus wij zijn kinderen van God. Maar als wij kinderen zijn, zijn wij ook lotbezitters, erfgenamen. Dat betekent dat wij van God een erfdeel, een lotbezit, een lotsdeel ontvangen. Maar lotbezitters, lotdelers, lotgenieters van God, maar ook samen lotbezitters van Christus. En hij zou een deel krijgen onder velen. Dat kun je ook voor toepassing brengen op de Ecclesia. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij zou een deel krijgen onder velen. Ja, en wij zijn dan ons lichaam die velen. Wij zijn één lichaam met Christus. En aangezien het niet de eerste verwijzing is die we vinden naar zijn verhoging en verborgenheid en onze tijd, denk ik dat het deel dat hij zou krijgen onder velen, dat het ook spreekt van onze tijd. En natuurlijk nog ook van de toekomst, wanneer hij zijn deel zal krijgen onder allen. Hè, wat we net ook lazen in Romeinen 5. Alle mensen. Ja, met machtigen zal hij de buit verdelen. Zal het soms ook over de Ecclesia gaan, dat hij met machtigen, wij zullen dan met hem machtigen zijn. Nu niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele wijzen, zegt 1 Korinthe. Maar in de toekomst de hoogste positie innemen. Hè? Als lichaam, als regerend orgaan, want dat is het lichaam. Als het lichaam van Christus. En hij zal met machtigen de buit verdelen, namelijk regeren over hemel en aarde. Eén lichaam, hoofd en lichaam zullen regeren over hemel en aarde, maar dat zijn de brieven van Paulus. Maar ik meen dat hier toch wel in verborgen ligt. In deze hele cryptische uitspraak. We zijn aan het einde gekomen van dit hoofdstuk. Nou, 8:08. Dat valt mee. Ik zal volgende keer krijgen jullie 8 minuten terug van me. Maar voor nu laten we het hierbij. Nee, oké.